Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 24, La Pilletière. Het jaar 1852 tot en met 1856. In La Pilletière gaat Jeanne haar kleinheid overwegen, dit woord waar ze zoveel van houdt. De bedelares, de bekende voetgangster op de Franse wegen, zal voortaan thuis blijven. Haar nieuwe bestaan, gebonden aan één vaste plaats, zal zich voorlopig afspelen in het grote onlangs ingericht huis bij de havens van Rennes. Een gedeelte ervan wordt bewoond door ruim 100 bejaarden. In 1855 zouden er dat 300 zijn. En in een ander deel is het moederhuis en een steeds aangroeiend noviciaat gevestigd. In februari 1853 telde men er 90 religieuzen en 64 postulanten. In datzelfde jaar zou de eerste stichting in België plaats hebben. Zuster Marie de la Croix. Ze zou nu, althans binnen de congregatie, geen andere naam meer hebben. Wordt belast met de leiding van het huishoudelijk werk van de postulanten. Een van hen maakt melding van haar goedheid en zachtheid tegenover haar jonge zusters. Ze had altijd veel van de jongeren gehouden en anderzijds maakte ze zich bij hen beminnenswaardig. Het zal voor haar in de vreemde situatie die haar opgesloten hield in het moederhuis ongetwijfeld een vreugde geweest zijn te mogen werken te midden van de jonge en vurige toekomstige zusterkens. Ik heb van haar nooit één woord gehoord waaruit had kunnen blijken dat zij de eerste algemene overste geweest was. Ze sprak met zoveel eerbied en achting over onze eerste goede moeders, de oversten. Ze was zo bescheiden, zo eerbiedig tegenover hen. Misschien zal de fysische rust haar in het begin wel goed gedaan hebben. Ze had zich 12 jaar lang enorm ingespannen. Maar het schijnt dat ze zich ongerust maakte over hartkloppingen, zoals ze vroeger gehad had bij mademoiselle Lecoq, waar ze dikwijls last van had. Doch waarschijnlijk was het niet ernstig. Ze sprak er eens over met Ernest Lelièvre. Ik heb een hartkwaal, ik kan niet ver lopen, ik hou me gereed. Wees maar niet ongerust, je zult nog niet sterven, hou je kalm. Ze had in feite nog 25 jaar voor zich. Deze uitspraak is waardevol voor ons, want ze brengt Jeanne in haar zwakheid zoveel dichter bij ons. Maar als Père Lelièvre ons deze herinnering later niet meegedeeld had, zouden we er niets van geweten hebben. Sterk in haar zwakheid hield Jeanne deze zorgen voor zich. Ze sprak nooit met haar medezusters over haar gezondheid. Zelfs niet op hoge leeftijd, toen ze door de kwalen van de oude dag geplaagd werd. Ze bleef bescheiden en opgewekt en besteedde nooit veel woorden aan haar eigen moeilijkheden. Evenals Paul Gontard had abbé Ernest Lelièvre, over wie we zojuist spraken, zich kort geleden volledig ten dienste gesteld van de zusterkens. Afkomstig uit een familie van fabrikanten uit Noord-Frankrijk, dokter in de rechten en in de theologie, brengt hij niet alleen zijn hart en zijn verstand mee, Toch bezorgt de congregatie ook relaties, vrienden en een fortuin. Zonder berekening zal hij alles weggeven. Hij zal een belangrijke rol spelen in de uitbreiding van het werk. Aanvankelijk in Frankrijk, later ook in Engeland, Schotland, België, Malta, Spanje, Ierland, de Verenigde Staten, Noord-Afrika en Italië. Totaal uitgeput stierf hij op 63-jarige leeftijd. Hij had een grote verering voor Sœur Marie de la Croix. Voor iedere reis vroeg hij haar gebed en hij hield haar op de hoogte van zijn ondernemingen. Jeanne zag heel wat jonge zusters voor haar sterven. Zo moest ze in La Pilletière afscheid nemen van Virginie Trédoniel, die zij heel jong op verzoek van haar voogd aangenomen had, zonder te vermoeden dat zij een van de steunpilaren van de kleine familie zou worden. Was het sterven van deze 32-jarige zuster, of het zich herinneren van alle verdriet en ontbering die ze sinds 1839 doorstaan had, die haar op zekere dag aan de postulanten deed zeggen: "We zijn op het kruis geënt geweest." Ze zou echter nog meer moeten meemaken. In 1853 wordt ze door een beslissing van de oversten benoemd tot lid van de Generale Raad. Ze was echter geen assistente of raadszuster, doch was slechts een van de twee zusters die door de raad voor vergaderingen konden uitgenodigd worden. In werkelijkheid woonde ze, althans volgens onze gegevens, in de loop van 25 jaar slechts eenmaal in 1865 de vergadering bij. We zullen daar nog over spreken. Een andere vernedering, na de goedkeuring van de congregatie door de bisschop van Rennes, kreeg Jeanne niet onmiddellijk toestemming om de eeuwige geloften die haar definitief in de religieuze staat zouden opnemen af te leggen. Alleen Marie en Virginie, de overste en de assistente, legden op 8 december 1852 hun geloften af. 2 jaar later werd Jeanne daartoe geroepen, samen met Madeleine Bourges en verscheidene anderen. Op 8 december 1854, dezelfde dag van de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis, sprak Jeanne, 62 jaar oud, haar onvoorwaardelijke wegschenking uit voor de kerk. Alhoewel zij deze geloften reeds 15 jaar beleefde, om niet te spreken over de 20 jaar dat ze tot de derde orde behoorde. Ze droeg haar verdriet in vereniging met het kruis van Christus. Ze wist dat het heil alleen te vinden is in het paasmysterie van dood en verrijzenis. Heel waarschijnlijk zal ze wel een duidelijk vermoeden gehad hebben van de samenhang van de dood die ze gedurende al die jaren in haar hart beleefde en het leven dat ze in haar kloosterfamilie zag openbloeien. Op 12 september 1852 had de bisschop van Rennes aan de Heilige Stoel gevraagd de congregatie van wie hij onlangs de constituties had goedgekeurd te erkennen. Er werd een onderzoek ingesteld onder leiding van kardinaal de la Jonjat aan de bisschoppen van de diocesen waar zich een huis van de zusters bevond. Aan hen werd gevraagd hun mening kenbaar te maken. De kardinaal had aanvankelijk zijn voorhoofd gefronst toen hij zag welke rol de superieur-generaal in de congregatie speelde. Ten slotte kreeg de congregatie van de Zusterkens der Armen op 9 juli 1854 de goedkeuring van paus Pius IX. De constituties bleven ad experimentum en moesten verder op punt gesteld worden. Het artikel betreffende de superieur-generaal wordt terzijde gelaten en zou opnieuw onderzocht worden. In afwachting daarvan bleef Abbé Le Pailleur in functie als promotor van het instituut. In januari 1855 werd het artikel betreffende de superieur-generaal door Rome definitief geschrapt, doch de zusters kwamen dit pas op 1 september 1867 te weten. Sedert 2 december 1852 was Frankrijk geen republiek meer. De prins-president was keizer geworden. Omdat men oordeelde dat het nuttig kon zijn dat het instituut een keizerlijke goedkeuring bezat, werd deze in 1855 aangevraagd. Om een volledig dossier te hebben, vroeg de prefect van Ille-et-Vilaine een staat van de activa en passiva van het moederhuis. Hij was niet tevreden met het antwoord dat hij kreeg. Om moeilijkheden te voorkomen ben ik verplicht u de staat van activa en passiva van de communiteit van de zusterkens terug te sturen en u te vragen te vermelden dat er geen enkele bron van inkomsten bestaat waaruit de kosten van voeding en onderhoud van de zusters, alsmede de onderhoudskosten van de gebouwen enzovoort betaald worden. De staatsraad zal ongetwijfeld willen weten of de communiteit over voldoende inkomsten beschikt om aan al haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De spitsvondige prefect had zijn vinger gelegd op een ernstige leemte. Geen inkomsten. Geen andere zekerheid dan het gebed. Toegegeven moet worden dat men de staatsraad een aangelegenheid voorlegde die niet tot haar bevoegdheid hoorde. Een goddelijke aangelegenheid, niet meer en niet minder. De algemene secretaresse van de congregatie antwoordde als volgt. De activa van de zusterkens vermelden geen inkomsten. Die moeten dienen voor voedsel en onderhoud van de zusters. Deze kunnen niet vermeld worden, want die zijn er niet. De zusters die in kleinere of grotere groepen samenwonen, naar gelang het aantal bejaarden dat ze verzorgen, voeden zich, zoals deze laatste, met hetgeen er van het ingezamelde geld en etenresten overblijft. Ze gaan gekleed door edelmoedige giften. Het noviciaat vormt enkele uitzonderingen hierop. Ieder brengt voor haar onderhoud een bruidsschat mee, waarvan de grootte afhankelijk is van de familiale omstandigheden. Er waren op dat ogenblik 36 huizen en ongeveer 4000 bejaarden. Dankzij de persoonlijke tussenkomst van keizerin Eugenie bij de minister van Binnenlandse Zaken wordt de goedkeuring uiteindelijk ontvangen. Het decreet van Napoleon III was gedateerd op 9 januari 1856. Was Jeanne daarvan op de hoogte? Dat is niet zeker. Zij leefde tussen de postulanten en werd weinig over de gang van zaken in de congregatie ingelicht.
Thank you.
toch moet Jeanne vanuit de bescheiden plaats die ze innam heel wat eenvoudige, maar ook illustere bezoekers gezien hebben. In 1855 bijvoorbeeld bracht Louis Veuillot, die zo gunstig over haar geschreven had in L'Univers, enkele dagen door in La Pilletière, bij zijn vriend Ernest Lelièvre. Hij was vroegtijdig weduwnaar geworden en verloor achtereenvolgens in enkele maanden tijd ook 3 van zijn kleindochtertjes. Soms ging Jeanne naar de stad om enkele inkopen te doen of bezoeken af te leggen. Bij een dergelijke gelegenheid zag zij de familie van monsieur René Guérin de la Grasserie terug, die haar 10 jaar geleden in Rennes zo goed ontvangen had. Raoul de la Grasserie, die toen nog een klein kind was, vertelde later dat de lieve Jeanne hem op haar schoot nam en hem genegen streelde. Zo zag Sœur Marie de la Croix haar vroegere vrienden terug. Er verbleef in die tijd bij hen een talentvol schilder, Léon Brun. De 2 dochtertjes van het gezin poseerden voor hem. Ongemerkt maakte hij een schets van de zuster. Later schilderde hij haar portret. Zeer waarschijnlijk heeft ze dat zelf nooit gezien. Dat schilderstukje is een kostbaar bezit voor ons. De weergave is klaarblijkelijk heel getrouw. Haar enigszins grove trekken zijn niet verdoezeld. Haar uitdrukkingsvol gelaat is echter ver van banaal. Jeanne had een rechte neus, hoge jukbeenderen, een bruine teint. Ze had een ernstig voorkomen, maar men vermoedt dat haar mondhoeken zich graag optrokken voor een vriendelijke of schalkse glimlach. Ze had een doordringende blik, een blik die echter tot ontmoeten bereid was. Jeanne leek haar 63-jarige leeftijd nog zeer energiek te dragen. Ze heeft veel gestreden, veel medelijden betoond, veel geleden. We zijn op het kruis geënt geweest. Maar, alsof ze het onzichtbare ziet, weet ze dat de liefde haar reeds over de dood heen draagt. Hoofdstuk 25. La Tour Saint-Joseph, van 1856 tot 1864. De stroom van postulanten bleef aangroeien. La Pilletière werd op haar beurt te klein. Er moest weer naar een groter huis gezocht worden, dat nu uitsluitend als noviciaat en moederhuis zou dienen. In januari 1856 stond er een groot domein te koop, La Tour in Saint-Pern, ten noorden van Rennes. Het kostte 212.000 francs. En men had er slechts 18.000. Abbé Gontard verkocht een van zijn eigendommen. En Abbé Lelièvre, die juist aangekomen was, betaalde de rest. Van de onmiddellijk noodzakelijke aanpassingen tot aan de bouw van het hoofdgebouw zouden er meer dan 20 jaar verlopen. Wel werd er in die tussenperiode een groot gebouw opgetrokken dat als onderdak voor 600 novicen en postulanten moest dienen. Iedere morgen zag men op de wegen van de omtrek groepen arbeiders uit de naburige dorpen naar de uitgestrekte werf trekken. Op 1 april 1856 kwamen de eerste 3 zusterkens eraan. Men vierde die dag juist het feest van Sint-Jozef, dit jaar naar die datum verplaatst. Het lag daarom voor de hand dat het domein de naam La Tour Saint-Joseph kreeg. Einde april kwamen er 27 novicen aan en eind juni de groep postulanten. Sœur Marie de la Croix zal waarschijnlijk met een van die groepen meegekomen zijn. Ze scheen geen speciale opdracht te hebben. Ze hielp af en toe de novicenmeesteres en haar assistenten. We kunnen ons voorstellen dat zij daar, geheel verborgen levend, haar grote wijsheid meegedeeld zal hebben aan de jonge zusters die voortaan haar gezellinnen waren. Maar welke gebeurtenissen beleefde men in La Tour? Welke feiten mochten tot nadenken aansporen? Dat waren op de eerste plaats de feestdagen van het huis zelf. Op 25 juli kwam Monseigneur Brosset Saint-Marc het nieuwe gebouw openen. In open lucht zat hij de professie voor van 23 novicen. Vele vrienden van het huis waren daarbij aanwezig. Onder andere monsieur en madame de Fayou, die nu hun buren waren. De kranten gaven verslag van deze gebeurtenis. In de journal De Ren van 28 juli kon men lezen: als getuigen van de plechtige opening van La Tour, die nu bestemd is als vormingshuis voor de zusters die de armen verzorgen, waren een 40-tal oversten aanwezig van de diverse huizen waar nu de heilige vrouwen, geïnspireerd door het voorbeeld van de bescheiden Jeanne Jougon, de liefde die ze als principe hebben, in daden omzetten. Feesten, plechtigheden van inkleding en professie volgden elkaar in de loop van de jaren op en brachten naar La Tour groepen van vrienden en familieleden van de zusters. Men deed beroep op verschillende bisschoppen die de congregatie kenden. Zo leidde monseigneur Maupoint, met wie de zusters reeds lang bevriend waren en die onlangs tot bisschop van La Réunion gewijd was, in 1857 de eerste steen van het nieuwe noviciaatsgebouw. Op woensdag 3 juni 1857 kreeg La Tour bezoek van een Amerikaanse dame uit Cincinnati, mademoiselle Sarah Peter, die zeer veel reisde. Ze toonde belangstelling voor de zusterkens. Reeds wenste zij dat ze naar Amerika zouden komen. Nu wilde ze het moederhuis leren kennen. In een nogal enthousiaste brief vertelt ze hoe men haar van La Pilletière in een Bretonse wagen naar La Tour bracht. Daar ontmoette ze Jeanne Jougon, het bescheiden Bretonse meisje dat met de orde begon. Ze zegt, zoals het haar was uitgelegd, dat Jeanne enige jaren geleden ontslag gevraagd had uit de leiding van de kleine congregatie en Marie Jamais toestemming gegeven had algemene overste te worden. Met bewondering voegt ze eraan toe: Jeanne ontmoeten en in contact komen met haar bescheidenheid en diepe innerlijkheid alleen is een reis waard. Ze heeft de eenvoud van de zusters opgemerkt. Onder hen bevinden zich een Poolse gravin en een Belgische markiezin, zonder dat men hen kan herkennen. Wat een moed! Geen enkel werk schijnt hen af te schrikken. Op het ogenblik bouwen ze eigenhandig, geholpen door arbeiders, hun stenen huis. Ik bid vurig dat ze bij ons zouden kunnen komen. Er waren ook donkere dagen. In de herfst van datzelfde jaar stierven er 4 novissen en een postulante aan tyfus. 2 vijvertjes, die waarschijnlijk de oorzaak van de besmetting waren, werden drooggelegd. Al deze gebeurtenissen bepaalden het ritme van het nu regelmatige en enigszins kleurloze en monotone bestaan van Jeanne Jougon. In juni 1858 betrok ze in het nieuwe noviciaatshuis voor enkele jaren de klokkamer, die ze met 2 novissen deelde. Welke berichten drongen er tot in de stille eenzaamheid van La Tour door? Misschien vernam ze in 1859 de dood van een arme parochiepastoor uit de omgeving van Lyon, die jarenlang een stroom van penitenten naar zijn biechtstoel trok. De wereld veranderde. Ten koste van enorme inspanningen werden spoorwegen aangelegd die de velden doorsneden. Veel sneller dan paarden snelden de ronkende voertuigen er voorbij. In 1861 werd de lijn Rennes-Saint-Servant ingehuldigd. Jeanne zal er wel nooit gebruik van gemaakt hebben. Dan was er ook het nieuws van de congregatie. Het bericht over de eerste stichting in Spanje in 1863 zal zuster Maria van het Kruis zeker ontroerd hebben. Het jaar daarop had er in haar familie een gebeurtenis plaats die haar wellicht heeft doen glimlachen. Haar broer, Louis Julien, een weduwnaar van 74 jaar, hertrouwde met de weduwe van een zeeman die in Newfoundland de dood vond. Jeanne had een boodschap door te geven. Hoewel die bescheiden en verborgen was, zijn er toch echo's tot ons gekomen door de zusters, toen nog novissen of postulanten, en die erdoor gekenmerkt werden. Haar ervaring van vernederingen en tegenkantingen met hen delend, zei ze: we moeten zijn als een wollen zak die de steen opvangt zonder geluid. ons door God laten vormen door een goed gebruik te maken van feiten die ons kunnen zuiveren en bevrijden. Zekere dag, commentaar op een lezing gevend, zegt zij aan de jongeren: "Je hebt zojuist gehoord dat je boete moet doen. Wat wil dat zeggen? Hoe kunnen we boete doen? Bijvoorbeeld, twee zusterkens gaan bedelen. Ze zijn zwaar beladen. Het regent en waait. Ze worden doornat. Als zij deze ongemakken dan edelmoedig aanvaarden, met onderwerping aan de wil van God, dan doen zij boete." Hier herkennen we de eenvoudige en echt geestelijke leer van de derde orde der Eudisten. Ook uit het volgende blijkt misschien de invloed van de derde orde. Aan het memorare voegde zij een gebed toe dat door Jean Eudes zeer geliefd werd. "Verleen ons, heilige maagd, dat hij die om ons te redden uit u geboren wil worden, ook door u onze nederige gebeden mogen ontvangen." Voor iedereen uit haar omgeving had ze aandacht. Ze voelde aan wanneer haar zusters moeilijkheden hadden of vermoeid waren. Een van hen vertelt: "Toen ik nog een gloednieuwe postulante was, noemde Sœur Marie de la Croix mij haar kleine acolyte. Ze had voor alles aandacht. Zekere morgen kwam ik tegen de tijd van het gewetensonderzoek terug van het uittrekken van de koolstronken. Zuster Marie de la Croix zag dat ik erg bezweet was en stuurde me weg om andere kleren aan te trekken, want ze wilde voorkomen dat ik kou zou vatten. Al die jaren zien we haar zeer opgewekt. Ze zingt graag, zoals in de tijd toen ze met de goede mademoiselle Lecoq in Saint-Servant catechese gaf. Sommigen hebben herinneringen neergeschreven, zoals deze. Op kerstdag 1864 komt zuster Maria van het Kruis voorbij een groep postulanten. De jongeren, blij haar te zien, komen rondom haar staan en zij begint met hen te zingen: 'T is geboren het goddelijk kind.' Zekere dag bracht een bekend componist van kerkliederen een bezoek aan La Tour, tot grote vreugde van de zusters. Het was pater Herman, karmeliet, een man van God die een belangrijke rol speelde in zijn orde in Frankrijk. De zusters wisten iets van de mooie geschiedenis van deze Duitse Jood, Herman Cohen. Als jong pianist was hij een wonderkind en een schitterende leerling van Liszt. Later, in 1847, plotseling door God geraakt, bekeert hij zich tot het katholieke geloof en heeft sinds die tijd veel invloed. In La Tour ontmoette hij zuster Maria van het Kruis te midden van de novissen. Zij herinnerde zich zijn naam. "O, pater," zegt ze hem, "bent u het die zo mooi zingt? Zou u zo goed willen zijn een lied voor deze kleine novissen te zingen?" "Ja, zeker, zusterke. Ik ben nog gelukkiger te kunnen gehoorzamen dan te kunnen zingen." Hij gehoorzaamt inderdaad en zingt tot vreugde van allen: "Peut en vous voir divine Eucharistie." Aldus leefde Jeanne in alle bescheidenheid, te midden van de jongeren. Ze hield van hen en zij beminden haar, zonder speciale verantwoordelijkheden. In de nederige taken van de communiteit beleefde en deelde ze haar geloof. Liefdevol en biddend was ze aanwezig tussen hen die gekozen hadden de weg te gaan van de nederige dienstbaarheid. Een weg die zij zelf in 1839 geopend had. Thank you. Hoofdstuk 26. Geen vast inkomen. 1865. Zuster Marie de la Croix, kaarsrecht en steunend op een grote wandelstok, wandelde door de velden en de bossen van La Tour Saint-Joseph, God dankend. En wanneer ze haar oude vrienden terugzag die iets wisten van het begin van het werk, zong ze haar Magnificat. Ze was zo welsprekend in haar eenvoud. Aldus de beschrijving van Léon Aubineau, die haar vermoedelijk zag bij de professie van zijn schoonzuster op 29 september 1865. Ze is nu 73 jaar. Ze behoudt haar hoge, magere gestalte. Men blijft haar zorgvuldig iedere verantwoordelijkheid ontzeggen. Nooit wordt ze uitgenodigd voor de generale raad, ofschoon ze daar sinds 12 jaar lid van is. Eenmaal, nochtans, nam ze deel aan een beraadslaging van de raad van haar congregatie. Dit blijkt uit haar handtekening. Het was op 19 juni 1865. Een belangrijk probleem stelde zich. Een probleem dat de essentie van de roeping van de zusterkens der armen raakte. Het ging over het regime van de armoede en het uitsluitend steunen op Gods voorzienigheid. Tot dan toe had men totaal afhankelijk willen zijn van de liefdadigheid, op geen enkele zekerheid willen steunen of rekenen op vaste inkomsten. Dit stond nergens uitdrukkelijk beschreven, maar het was een logische gevolgtrekking uit de bedelpraktijk die Jeanne zelf invoerde. Arm zijn met de armen en met hen zich totaal aan God toevertrouwen. Zo was de geest van de congregatie. Weliswaar had men huizen in eigendom. Jeanne had zelf actief deelgenomen aan de aankoop van Maison de la Croix in Saint-Servant en het klooster van de Capucijnen te Dinan. Door haar bedeltochten had ze ook aan latere aankopen meegewerkt. Deze huizen vormden het patrimonium van de armen. Ook had men in het begin vaste renten en fundaties aanvaard, want de liefdadigheid waarvan men afhankelijk wilde zijn, nam soms deze vormen aan. In 1851 kon het huis de Saint-Servant rekenen op 2300 francs inkomen voor een budget van meer dan 12.000 francs. In datzelfde jaar ontving het huis van Dinan een grote erfenis van 10.000 francs, te beleggen in staatsfondsen om een bestendige gift toe te kennen. Het geld werd aan de gemeente overgemaakt die het investeerde, waardoor het jaarlijks 500 francs opbracht. Deze beleggingen leverden echter maar een klein deel van de benodigde middelen op en men had ze steeds als uitzonderlijk beschouwd. In 1855 had men op een enquête van de prefect van Ille-et-Vilaine betreffende de inkomsten van de congregatie geantwoord dat er geen waren, dat alles betaald werd met de opbrengst van bedeltochten. Dit was het principe. Sindsdien zijn er 10 jaar verlopen. Nu zijn we 1865. Opnieuw krijgt de congregatie na anderen een erfenis van 4.000 francs. Weer komt de vraag naar voren. Moet men deze aannemen of weigeren? De zusterkens hadden toen een vriend, graaf Berthoud, die hen hielp bij de administratie. Hij sloeg alarm en schreef: als u me toestaat dat ik in alle nederigheid mijn advies geef, dan raad ik u aan alleen de som te aanvaarden. Indien men u toestaat de rente te weigeren om het kapitaal te kunnen gebruiken voor het betalen van uw huis te Parijs. U moet niet meer bezitten dan de huizen die u bewoont en voor de rest moet u leven van hetgeen u in liefdadigheid iedere dag geschonken wordt. Indien de zusterkens over renten beschikten, zouden ze hun recht verliezen op deze liefdadigheid die ook de Israëlieten in de woestijn in leven gehouden had. Zagen zij het manna niet in hun handen bederven toen ze het gingen vergaren? Het zou u kunnen vergaan als het volk van God. We zullen deze huiver voor financiële zekerheid beter verstaan als we haar in de historische context plaatsen. De opkomst van het moderne kapitalisme in Frankrijk. Tijdens de jaren van het Tweede Keizerrijk heerste er rond geld en zaken een koortsachtige opwinding. Er werd veel literatuur aan deze kwestie gewijd. Gravin de Ségur zelf schreef La Fortune de Gaspard. Er worden grote bankinstellingen gevestigd. De bestaande breiden zich uit. In 1863 ontstaat Le Crédit Lyonnais. In 1864 La Société Générale. In 1865 wordt er in Frankrijk een wet van kracht waardoor het gebruik van cheques wordt toegestaan. Men ziet grote ondernemingen, maatschappijen op aandelen en machtige groepen van financiën ontstaan. Er worden reusachtige fortuinen opgebouwd. Tussen 1850 en 1869 woedt de effectenhandel van de beurs van Parijs. De waarde wordt verdriedubbeld. De beurs wordt voor deze generatie wat de kathedralen waren in de middeleeuwen, schreef Alexandre Dumas junior. Juist op dat ogenblik, in 1865, willen de zusterkers der armen beslissen en aan de openbare overheid bekendmaken dat ze geen enkel vast inkomen wensen te aanvaarden. Ze hadden verschillende bisschoppen om raad gevraagd. Daarna kwam de generale raad bijeen. Het is voor deze bijeenkomst dat men zuster Maria van het Kruis uitnodigt. Dit was nog nooit eerder gebeurd. Verrast schijnt ze zich eerst verontschuldigd te hebben. Ik ben maar een arme, onwetende vrouw. Wat zou ik te zeggen hebben? Men dringt aan. Aangezien u het verlangt, zal ik gehoorzamen. Ze geeft duidelijk haar mening te kennen. Men moet, zegt ze, vaste inkomsten blijven weigeren, afhankelijk blijven van de liefdadigheid. Ten slotte beslist men deze richting te aanvaarden. Alle huizen worden daarvan dadelijk in kennis gesteld. Het rondschrijven benadrukt dat de congregatie over geen enkele rente, geen enkele vaste bron van inkomsten zal beschikken en dat ze bij gevolg alle erfenissen of giften bestaande uit renten of fundaties, van bedden of missen en zelfs alle andere giften die een bestendig karakter dragen, zal weigeren. De zusters der armen willen het dynamisme van het voorlopige, dat ze vanaf de aanvang gekozen hebben, blijven beleven. Zeer belangrijk was dat de raad een brief zond naar de grootzegelbewaarder, minister van Justitie en Openbare Eredienst, om hem van deze beslissing op de hoogte te brengen. Het is zelf deze brief die de handtekening van zuster Maria van het Kruis draagt. In januari 1866 ontving men de officiële goedkeuring van de regering. Hij werd in voegen gebracht door het feit zelf dat men de legaten weigerde waarvoor de vraag was gesteld geweest. Jeanne zal met deze beslissing zeker gelukkig geweest zijn. Ze beschouwde deze als een antwoord op haar nooit aflatend gebed. Kort nadien vroeg ze de jongeren nog eens te bidden, opdat men niet zou ingaan op het aandringen van hen die ons renten zouden willen geven. In haar gebed waakte ze voortdurend over het welzijn van de congregatie die zij in het leven geroepen had, en vooral over de trouw van deze familie aan haar speciale roeping van armoede en geloof. Ongetwijfeld is het te danken aan dit aanhoudend gebed, dit voortdurend waken en wachten, dat de geest van Christus, toen de tijd daartoe gekomen was, door haar de beslissende woorden sprak, die de zusterkens der armen op de rechte weg van hun oorspronkelijke spiritualiteit zouden houden. Beste luisteraars, we zijn aan het einde van het programma Heiligen Getuigen gekomen voor vandaag. Morgen lezen we verder in het boek Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougan, stichteres van de Zusterkens der Armen, door Paul Milson.